Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Big Myth is een non-fictieboek van Naomi Oreskes en Eric M. Conway dat de geschiedenis onderzoekt van het Amerikaanse marktfundamentalisme. Het boek laat zien hoe het idee is ontstaan dat vrije markten niet alleen economisch efficiënt zouden zijn, maar ook de beste garantie voor politieke vrijheid. Oreskes en Conway beschrijven dit niet als een neutrale ontwikkeling, maar als het resultaat van een langdurige campagne van zakenlieden, brancheorganisaties, media en ideologische bondgenoten. Zij volgen hoe dat denken via scholen, universiteiten, religieuze netwerken, populaire cultuur en de politiek breed ingang vond. Het boek is daarom tegelijk intellectuele geschiedenis, media-analyse en politiek onderzoek. De auteurs willen duidelijk maken hoe een ogenschijnlijk vanzelfsprekend geloof in de vrije markt is opgebouwd en waarom dat invloed heeft gehad op beleid rond arbeid, regulering, publieke voorzieningen en de rol van de overheid in de Verenigde Staten. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe het boek marktfundamentalisme ziet als een geconstrueerde ideologie. Het centrale idee van The Big Myth is dat marktfundamentalisme niet simpelweg is gegroeid uit een gezonde voorkeur voor ondernemerschap, maar stap voor stap is geconstrueerd. Oreskes en Conway laten zien hoe het begrip vrije markt werd losgemaakt van de historische nuances bij Adam Smith en opnieuw werd verpakt als een bijna moreel absolute waarheid. In die versie wordt economische vrijheid gelijkgesteld aan politieke vrijheid, zodat elke vorm van regulering al snel wordt voorgesteld als een bedreiging voor democratie. Dat is belangrijk, omdat het de discussie verschuift van praktische vragen, zoals hoe je markten laat werken zonder schade voor burgers, naar een ideologische tegenstelling tussen vrijheid en overheid. Het boek analyseert dus niet alleen een economisch idee, maar een overtuigingskader dat publieke debatten heeft vernauwd en de rol van de staat verdacht heeft gemaakt. Ten tweede, de rol van Amerikaanse zakenlieden, lobbygroepen en media in de verspreiding. Een tweede belangrijk thema is de manier waarop bedrijfsleiders en aanverwante organisaties actief hebben gewerkt aan de verspreiding van dit gedachtegoed. Volgens het boek gebeurde dat via gecoördineerde inspanningen om publieke opinie te sturen, onder meer door campagnes tegen vakbonden, verdediging van kinderarbeid en pogingen om schoolboeken en curricula te beïnvloeden. Daarmee laat het boek zien dat ideeën niet alleen winnen in academische debatten, maar ook via herhaling, institutionele macht en financiële steun. De auteurs benadrukken dat deze verspreiding niet toevallig was, maar steunde op netwerken waarin zakenbelangen, denktanks, media en onderwijs elkaar versterkten. Daardoor kon een pro-bedrijfsbeeld zich presenteren als gezond verstand. Voor lezers is dit inzicht relevant omdat het verklaart waarom bepaalde economische slogans zo hardnekkig blijven, zelfs wanneer de sociale gevolgen zichtbaar zijn in ongelijkheid, slechte arbeidsvoorwaarden of zwakke publieke bescherming. Ten derde, van universiteiten tot televisie, hoe marktdenken cultureel normaal werd. The Big Myth besteedt veel aandacht aan de culturele en intellectuele infrastructuur achter de opkomst van het vrije marktverhaal. Het boek beschrijft hoe industriële geldschieters onder meer de Chicago School of Economics hielpen uitbouwen, waardoor denkers als Friedrich von Hayek en Milton Friedman groot gezag kregen. Tegelijk laat het zien dat die ideeën niet alleen via wetenschappelijke publicaties verspreid werden, maar ook via populaire cultuur en massamedia. Denk aan educatieve programma's, televisieshows en narratieven in kinderboeken die individuele vrijheid en marktvrijheid aan elkaar koppelden. De kracht van dit hoofdstuk in de analyse is dat het duidelijk maakt hoe een abstract economisch model onderdeel werd van alledaagse cultuur. Daardoor werd het steeds minder ervaren als een politieke keuze en steeds meer als een natuurlijke orde. En dat mechanisme is precies wat het boek wil blootleggen: normalisering door herhaling, prestige en culturele embedding. Ten vierde, de politieke gevolgen. Van Reagan tot de hedendaagse bestuurscrisis. Het boek verbindt de opkomst van marktfundamentalisme direct met concrete politieke verschuivingen in de Verenigde Staten. Ronald Reagan verschijnt daarbij als een belangrijk symbool en verspreider van het idee dat de overheid het probleem is en de markt de oplossing. Volgens Oreskes en Conway werd dit denken later dominant in zowel republikeinse als democratische regeringen, waardoor deregulering en wantrouwen tegenover collectieve voorzieningen een breed gedeeld uitgangspunt werden. De auteurs koppelen dat aan latere crises, zoals de huizencrisis, de opioïdencrisis, klimaatverandering en de moeizame reactie op COVID-19. Hun redenering is niet dat één beleidskeuze alles verklaart, maar dat langdurige ideologische druk de beleidsruimte heeft verkleind. Voor een lezer is dit relevant omdat het boek laat zien hoe ideeën uit de culturele sfeer uiteindelijk uitmonden in bestuurlijke keuzes met echte sociale gevolgen. Tot slot, de oproep van het boek voor een evenwicht tussen markt en overheid. Hoewel de Big Myth scherp kritisch is, eindigt het niet bij afwijzing van markten. De auteurs pleiten juist voor een middenweg die pro-markt en pro-overheid is. Daarmee bedoelen zij dat markten nuttig kunnen zijn, maar alleen binnen duidelijke regels, publieke waarborgen en democratische controle. Dit perspectief maakt het boek anders dan veel klassieke pamfletten, omdat het niet vraagt om het afschaffen van het kapitalisme, maar om het corrigeren van een eenzijdige ideologie. De praktische waarde zit in die herrijking. Lezers krijgen geen simpel moreel oordeel, maar een kader om actuele debatten over toezicht, publieke gezondheid, arbeidsrechten en klimaatbeleid beter te begrijpen. Vooral voor wie in beleid, journalistiek, onderwijs of bestuur werkt, biedt het boek een historische ondergrond om hedendaagse discussies minder dogmatisch te voeren. Het stelt de vraag niet of markten bestaan, maar onder welke voorwaarden zij de samenleving echt dienen. Concluderend, The Big Myth is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen hoe economische ideeën politieke macht krijgen. Dat maakt het interessant voor iedereen die zich bezighoudt met geschiedenis, politiek, bestuurs, economie, journalistiek of onderwijs. Ook wie zich afvraagt waarom discussies over regulering, vakbonden, klimaatbeleid of volksgezondheid zo snel ideologisch worden, vindt hier veel houvast. Het boek biedt geen technische economische theorie, maar een brede historische analyse van overtuigingsvorming met veel aandacht voor propaganda, institutionele invloed en culturele verspreiding. Juist daarin onderscheidt het zich van veel andere boeken over kapitalisme of deregulering. Oreskes en Conway verbinden lange termijn geschiedenis met actuele problemen en maken zichtbaar dat marktfundamentalisme niet vanzelfsprekend is, maar gemaakt is. Voor de lezer levert dat niet alleen kennis op, maar ook een scherper kompas om hedendaagse politieke taal te beoordelen. Het boek helpt om door slogans heen te kijken en de verhouding tussen markt, overheid en democratie opnieuw serieus te wegen. Als je ons wilt steunen, Naomi Oreskes, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.